Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je luistert. Iets later dan gewend een nieuwe aflevering van Blik op Buitenland. Mijn naam is Marien Korterink en bij mij aangeschoven buitenlandredacteur Ruud Dubos. Goed dat je er bent, Ruud.
Hallo.
Ja, maandag hadden we dus een extra aflevering gemaakt vanwege alles wat er gebeurd is in Rusland. En ik heb het idee dat het sindsdien eigenlijk weinig nieuws over is. Klopt dat?
Ja, nou, er komt ook wel wat erbuiten. Poetin heeft ook wat korte toespraken gehouden. Vooral kort, wat we eigenlijk niet altijd van hem gewend zijn. Maar ja, het grote nieuws waar wij eigenlijk op zitten te wachten vanaf zaterdag, of eigenlijk in de loop van zaterdag, moet Poetin nou het veld ruimen? Prigozhin, wat kan hij bereiken met zijn Wagner-troepen? Rijdt hij door naar Moskou? En we zagen natuurlijk beelden, Moskou werd al verdedigd en zo. Soldaten die er rondliepen.
Er werden allemaal van die hekken.
Een hek neergezet, ja. Ik zag ergens een talud langs de snelweg waar die soldaten al klaar lagen. Alsof het elk moment kon gebeuren. Als je het zo beschouwt, is het met een sisser afgelopen. Ja, dus, maar, ja, en dat blijkt ook wel uit wat Poetin heeft gezegd. Boos, zal wraak nemen. Maar ondertussen weten we natuurlijk ook dat Prigozhin en zijn Wagner-troepen naar Wit-Rusland mogen. Belarus. En wat Prigozhin wilde, wat hij zei. De minister van Defensie moet weg en de opperbevelhebber, Gerasimov. Dat is ook helemaal niet gebeurd. Dus toen hij zaterdagavond inbond, hadden wij gedacht van, nou ja, nou zal die minister ook wel het veld ruimen. En dat zal wel de deal zijn.
Zo van, die gaan weg en dan stop jij
dat
met
is dus helemaal,
mee
bezig dat, dat is dus helemaal niet gebeurd.
Ja, maar wisten we dat officieel dat zijn eisen waren? Wat was zijn eisenpakket?
Ja, dat had hij wel eerder gezegd. Want hij wilde, dat had hij vrijdag gezegd. Hij wilde een einde maken aan de bureaucratie en aan de corruptie in de top van de Russische regering. En hij spaarde eigenlijk wel Poetin een beetje. Hij zei zoiets van, ja, als Poetin wordt ook verkeerd voorgelicht vanaf het slagveld, et cetera. Dus het was wel duidelijk op wie die mikte. Want hij mikt al heel lang op de minister van Defensie en op de opperbevelhebber van het Russische leger. Die falen volgens hem aan alle kanten. Het feit dat het hele offensief is vastgelopen in Oekraïne. Ja, daarvan zegt Prigozhin, dat is de schuld van de minister van Defensie en van de opperbevelhebber. Ja. Want Poetin heeft altijd lang volgehouden. Alles verloopt in Oekraïne volgens plan. Ja. Nou, en dan had ik dat plan wel eens willen zien.
Ja, dat is inderdaad.
Dat is een heel vreemd plan.
Ja, ja. Want wij, ja, dat kreeg hij dan misschien dus ook niet mee. Hè? Dat is misschien wat hij zegt.
Ja, dat vind ik.
Prigozhin in ieder geval zegt.
Ja, hij zegt. Maar volgens mij weet hij ook wel beter. Maar hij
durft de schuld ook niet te geven.
Nee, omdat hij ook wel dicht bij Poetin staat. En denkt van, als ik Poetin echt tegen mijn harnas jaag, dan is het einde oefening. Mm-hmm. Nee, het doet mij een beetje denken aan sommige Duitsers die na de oorlog zeiden van, ja, als Hitler had geweten van die concentratiekampen, had hij er wel wat aan gedaan.
Oh ja, 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 dat is opmerkelijk. Ja,
wees lekker naïef en droom door.
Ja, maar wat, ja, over die deal, hè? Het hele weekend werd er natuurlijk gespeculeerd van, wat wil hij nou eigenlijk? Jij zegt, hij wilde dit. Ja. Dat hij Gerasimov bijvoorbeeld...
Althans, dat weten we, dat hij daar heeft hij op gehint.
Daar heeft hij op gehint. Dat is niet gebeurd. We zijn een paar dagen verder na het weekend. Dat is niet gebeurd. Dan denk je toch van, wat is er dan afgesproken? Waarom is hij...
Wat er is afgesproken en of er überhaupt iets op papier staat, wat dan ook, dat weten we niet. We weten wel, dat heeft de dictator van Belarus, van Wit-Rusland gezegd. Prigozhin, die is bij mij welkom. En de troepen eventueel ook. En het laatste berichten zijn dat de leider van Wagner daar nu ook inderdaad is. Hoe of wat, dat weten we niet. En het schijnt dat de troepen ook ruimte is aangeboden en kazernes, et cetera. Hoe of wat, dat weten we niet precies. Wat we volgens mij wel weten, dat iedereen heeft de afgelopen dagen gezegd, ja, Poetin heeft wel macht moeten inleveren. Ik begin toch de andere kant op te denken. Volgens mij komt Poetin hier misschien nog wel sterker uit deze strijd.
Waarom?
Je ziet dat hij... Kennelijk, wat wij nu zien, maar we kijken van afstandje en we kijken door een bril die met mayonaise is ingesmeerd.
Dus jij zegt het is.
We zien het niet zo helder.
Ja, wat zei Mark Rutte altijd? Van we kijken met zicht. Niet 100% zicht.
Ja, zoiets. Ja, maar Mark Rutte vond visie ook niet nodig.
Nee,
daarvoor ga je naar de opticien.
Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, jij zegt van we proberen inderdaad. We weten niet alle context, maar we proberen te bekijken. En jij zegt van dan zie ik helemaal niet dat de macht is afgenomen van.
Nee. Ik ben geen fan van Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Maar die heeft van de week gezegd dat het juist een teken van kracht is dat Poetin de opstand binnen een etmaal heeft weten neer te slaan. Ja, denk ik, zo kun je er dus ook naar kijken. En volgens mij zit daar wel wat in. Want Poetin heeft niet veel, nogmaals, voor zover wij kunnen zien, heeft niet veel concessies hoeven doen, hoeft niet veel in te leveren. En wat ik ook wel grappig, of wat ik ook wel veelzeggend vind, is in de Zwitserse krant Takers Anzeiger. Daar stond een interview met een Oost-Europese historicus, Jeroen Pirovic. En die zegt van ja, het is westers denkwensen om te denken dat de leider van het Kremlin nu verzwakt is. En er wordt hem gevraagd van, nou ja, waar blijkt dat dan uit? Zegt hij, de gebeurtenissen kwamen als een schok voor Vladimir Poetin. Een enorme crisis die hij niet had verwacht, maar die uiteindelijk werd overwonnen. Prigozhin mag een militaire en populaire steun hebben, maar niemand van de elite of het leger heeft zich bij hem aangesloten. Zelfs de Tsjetsjenen zijn trouw gebleven aan het Kremlin. Ja, denk ik. We dachten misschien in het weekend dat het anders was. Dat hoopten we ook. Dat westerse denkwensen, wishful thinking.
Wensdenken?
Ja, dat wilden we graag. Onze wens is natuurlijk, Poetin de laan uit.
Hij is toch niet zo sterk als we denken?
Ja, dat dachten we. Maar als ik dit soort dingen hoor, lees van Orbán en van deze historicus, denk ik van ja, niemand van de elite of het leger heeft zich bij Prigozhin aangesloten. Dat is ook wel een teken aan de wand.
Terwijl aan de andere kant snap ik ook dat mensen zeggen van de macht van Poetin is die in twijfel trekken. Omdat ze zeggen dat je überhaupt een opstand durft te doen, zegt ook iets.
Ja, dat is wel zo. Nou weet ik niet of Prigozhin, of we die nou helemaal moeten scharen onder de mensen die altijd even rustig nadenkend een volgende stap zetten. Het is natuurlijk ook wel een houtdegen. Iemand die, ja, zoals hij, ja, daar waar we hem zien in de media, waar we hem horen praten, denk je van nou, ik weet niet of die nou precies mijn vriendenkring zou passen. En ik denk wel, als er wordt gezegd van ja, niemand van de elite of het leger heeft zich bij Prigozhin aangesloten. Ik denk dat dat de crux is.
Maar daar was het toch ook te kort voor misschien?
Daar was het ook te kort voor. Ja, maar wat je natuurlijk wel bij andere opstanden hebt gezien, hè, ook in de jaren 90 in Europa, eind jaren 80, dat het heel snel kon kantelen.
Dat ineens heel veel mensen zeggen, ik sluit me ook aan. En dat
je ziet in allerlei Oost-Europese staten dat het echt met 24 uur, binnen 24 uur, binnen 48 uur, was de situatie totaal omgedraaid. Gewoon helemaal bocht, alles. Iedereen had een bocht van 180 graden genomen.
En zo bezien kun je zeggen van, Poetin heeft dat ineens snel, hij zag het gebeuren.
Hij heeft het de kop in kunnen drukken.
De kop ingedrukt en het is weer rustig.
Ja, en ik denk dat in zo'n land, in zo'n dictatuur, kijk, Poetin die heeft zijn macht gebaseerd op loyaliteit. Ministers zijn aan hem loyaal, oligarchen zijn aan hem loyaal, noem maar op, allerlei districtsbestuurders in het land zijn aan hem loyaal, zijn vrienden van hem, zijn mensen die hij nog kende van vroeger. Zolang die om hem heen blijven staan, is de kans heel klein dat hij dus ook weggaat. Er moet iets gebeuren waardoor die mensen denken van nou, het is in mijn eigen belang beter dat ik nu afscheid neem van Poetin dan dat ik hem blijf steunen.
Ja, en dat is eigenlijk zelden. Want Poetin heeft ook heel veel vrienden natuurlijk op die posities gekregen. Die zijn daardoor heel rijk geworden.
Die zijn afhankelijk van het feit dat Poetin daar zit. Op het moment dat Poetin weg is, stort hun wereld in. Dus zullen zij ook zo lang mogelijk Poetin in de zadel proberen te houden. Tenzij zijn vertrek beter voor hunzelf is dan dat hij aanblijft.
Ja. Die Prigozhin nog eventjes. Er werd in dat weekend gezegd van hij rukt op richting Moskou. Hoe ver zijn ze nou precies gekomen? En wie zijn ze?
Ja, er wordt gezegd. Ja, dat is leuk. Ze en hoe ver? Ja, tot 200 kilometer. Dat ging in razend tempo. Maar dan moeten we even kijken. Wie zijn die ze? Hij heeft duizenden manschappen onder zich. Ja, wat wij uit de beelden kunnen opmaken is dat over die inmiddels beroemde, niemand kende ooit de snelweg M5 in Rusland, maar nu kennen we die allemaal. Dat over die beroemde snelweg naar Moskou vanuit het zuiden. Wij zagen in een razend tempo zagen wij auto's en vrachtauto's voorbij rijden. Met manschappen van Prigozhin van Wagner erin. Dat waren ja losse een voorhoede. Ja, die zijn tot wat 200 kilometer gekomen. Is ook eigenlijk geen strobreedte in de weg gelegd. Dus ja, om nou te zeggen, mijn troepen zijn tot 200 kilometer opgetrokken naar bijna de stadspoorten van Moskou.
Ja, dat klinkt alsof er 5000 mensen marcheren die kant op.
En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo.
Ja, jij zegt dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik denk dat voor niet iedereen die luistert.
Nee, maar als je ook de beelden. Er zijn niet 5000 mensen in razend tempo die kant op gegaan. Dat zijn voorhoeders geweest van honderden misschien. Hooguit, denk ik. Want als je die beelden bekijkt. Je denkt dan aan een troepenverplaatsing. Er gaan 100 tanks op een trein. En die razen die kant op. We zien die beelden wel eens. Hè, als die Russische troepen naar de Oekraïne gaan. Dan zie je van die ellenlange goederenwagons. Met munitie en materieel en kanonnen en zo. Dat hebben we helemaal niet gezien natuurlijk. En die zouden wel nodig zijn geweest om, zoals het heet, Moskou in te nemen.
Ja. Zijn we in Europa eigenlijk gebaat bij een Poetin die inderdaad macht zou verliezen? Daar werd over gesproken. Zou dat voor Europa gunstig zijn?
Ja, er is al wel meteen gezegd. Rusland heeft natuurlijk enorm veel kernwapens. Wie mag dan met zijn vinger aan die rode knop zitten? Als plotseling Poetin wegvalt. Kijk, als Poetin wegvalt, wat we eigenlijk wel hopen. Maar dan hoop je natuurlijk dat dat netjes gaat.
En dat er een verbetering komt.
Ja, maar het is een dictatuur. Zonder democratie en zonder normaal fatsoenlijke rechtsstaat. Kijk, als er ergens iets gebeurt in een democratie, in een rechtsstaat, en er moet snel een leider worden vervangen, een president of wat dan ook, dan zijn er genoeg controlemechanismen om dat fatsoenlijk te laten gebeuren.
Of daarvan, mensen moeten weer naar de stembus, of er is afgesproken de vicepremier.
Denk even aan de moord op president Kennedy, begin jaren 60. Dan ligt er een draaiboek klaar, zodat de vicepresident zijn plek kan innemen. Die is zelfs beëdigd in het vliegtuig, omdat dat zo snel mogelijk moest gebeuren. Maar dat ligt natuurlijk hier helemaal niet klaar. Dus als Poetin, zeg maar, als het zaterdag zou zijn gelukt, als we dus verder zouden zijn gegaan, dan was het chaotisch en gewelddadig geworden. Ja, en dan is het met de vraag, zijn wij daar? Hebben wij in Europa, hebben wij belang bij een chaotisch en gewelddadige machtswisseling aan onze oostgrens? Want dat is het natuurlijk, hè? Rusland ligt gewoon aan onze oostgrens van Europa, van de Europese Unie. Volgens mij is het antwoord daarop nee. We willen natuurlijk wel dat hij weggaat en we bidden allemaal voor het einde van een oorlog en voor gerechtigheid. Ondertussen denken we dan ook wel een beetje op een fatsoenlijke manier.
Want ja, en je weet natuurlijk ook niet wat je ervoor terugkrijgt. In die zin, er wordt ook wel eens gezegd, er zijn nog personen die veel extremer zijn dan Poetin.
Stel dat Prigozhin zelf
aan
de knoppen van mag zitten.
Die zegt volgens mij dat Stalin dat goed had aangepakt.
Ja, dus, die vindt dat eigenlijk dat Oekraïne veel te zacht wordt aangepakt. Had al lang tactische kernwapens gebruikt moeten worden. En nog veel meer troepen die kant op. Nee, hoe gek het misschien ook klinkt, maar op korte termijn een snelle machtswisseling, een chaotisch, die dus eigenlijk niet anders kan zijn dan chaotisch en gewelddadig, is ook niet in het belang van ons hier in Nederland of in Europa.
En ondertussen denken we misschien, Rusland is volop bezig met wat er dit weekend is gebeurd, maar er werd ondertussen gewoon nog aangevallen op Oekraïne. Hè?
Ja. Ja,
burgerdoelen nog steeds?
Burgerdoelen aangevallen in een Oost-Oekraïnse stad. En daarbij veerden wij even op. Dat is een heel raar mechanisme natuurlijk. Want ja, er vallen overal de hele dag doden in Oekraïne. En dat opeens veerden we op, want er zijn er twee Nederlanders bij betrokken.
Ja, want dan denk je van, oh, gisteren is het niet gebeurd. Maar gisteren gebeurde het ook, alleen was dat niet aan de hand.
Ja, ja. Maar dat is zo. Hè. Dat is het nieuws ook. Want het nieuws is altijd spannend als het dichtbij is of als je mensen kent. Nou, in dit geval ging het dan om Frankie van Hintum en Koen van Oosten. Zegt misschien heel veel mensen nog niet zo heel veel. Maar als ik zeg, dat zijn de beroemde patatbakkers. Nederlandse, Brabantse patatbakkers. Die geregeld naar Oekraïne gaan. En daar gratis patat bakken. Ze hebben een busje met een frietkar erachter. En daarnaast rijdt nog een soort koelwagen mee. Met de mayonaise erin, et cetera. Die zaten te eten in een pizzarestaurant. Moet je nagaan, patatbakkers zitten te eten in een pizzarestaurant. Maar toch.
Dan denk je toch, die bak een extra bakje voor, voor zichzelf.
Ze kunnen geen patat meer zien, joh.
Nee.
En dat is dus het restaurant wat is geraakt. Echt, eigenlijk min of meer met een voltreffer. Er zijn verschillende doden gevallen. Ja, zij hebben dat restaurant kunnen verlaten.
Jij hebt ze gesproken.
Ik heb ze gesproken. En zeiden, de balk van het plafond kwamen naar beneden. Ze zijn weg kunnen vluchten door een kapot raam. Hebben ze nog een moeder met een kind mee naar buiten getild. Ja, en ik heb die Frankie van Hintem gesproken. Die zei, en toen hebben we het maar op een loper gezet. Dat is het enige wat je dan nog kan doen. Ze hebben wat lichte verwondingen, schaafwonden, wat glasscherf in de arm, dat soort dingen. Maar toen ik ze sprak, waren ze alweer in de auto op weg. Een auto waarvan Van Hintem overigens zei van, er zit geen voorruit meer in. En volgens mij staat hij ook een beetje scheef op zijn wielen. Ik denk dat hij totaal los is.
Ja.
Ja.
Het is toch onwerkelijk? Waarom zijn ze daar?
Ja, we hebben ze eerder bij ons in de krant gehad. Dus dat zouden mensen heel mooi kunnen nalezen. Een mooi verhaal. Ze hebben zoiets van, wat kunnen wij er doen? Want iedereen vraagt zich wel eens, wat zou ik nou kunnen doen?
Ja.
Nou, zij zijn patatbakkers. Zij zijn goed in patatbakken. Dus ze gaan daar naartoe en patat, iedereen houdt wel van een bakje patat. Dus zij gaan ergens gaan staan, bijvoorbeeld in een stad die recent is gebombardeerd. Of ze gaan naar een school, of ze gaan naar een opvang voor gehandicapten. En ze zetten die wagen neer, ze klappen het luik open, ze zetten het vet aan. En ze gaan gewoon patat bakken. En als je daar foto's van ziet, hele rijen staan er. En mensen die vinden het heerlijk. Ja, nou ja, toch nog iets, wil je iets doen? Ja, een ander die gaat geld inzamelen weet ik veel wat, maar zij doen dit. Ik vind het wel een mooie actie.
En blijven ze daar nu ook? Ik kan me voorstellen dat je ook denkt van, ik moet hier niet meer zijn.
Nou, zij komen om de zoveel weken terug. En toen ik ze sprak, toen zeiden ze van, we zouden toch alweer terug naar Nederland deze week. Dus dat zullen ze doen. Of ze nou dat ene busje, dat gammele busje achterlaten, dat denk ik dan wel. Want er zit ook geen voorruit meer in. Nee, ik heb het niet gevraagd, maar ik denk niet dat je heel makkelijk een nieuwe voorruit in Oost-Oekraïne in je busje kunt laten zetten.
Nee.
Schat ik zo in. Ze komen wel terug natuurlijk. En wat ze dan doen. Ze waren wel geschrokken, maar ze hadden ook zoiets van, we laten ons ook niet gek maken. Nou, dat is eigenlijk ook wel de juiste spirit. Maar ik zeg het hier heel makkelijk. Hè. Als ik in een restaurant zit, dat wordt geraakt door een bom. Ik weet niet of ik dan weer terug zou gaan.
Nee.
Misschien ook dan nog weer gewoon stukjes gaan schrijven.
Ja,
of met jou gaan praten.
Ja, dat kan natuurlijk ook nog. En dat is bizarre natuurlijk ook wel. Je denkt misschien, je hebt het front en de rest. Weet je, dat gaat gewoon zijn gangetje. Dat gaat misschien ook deels in Oekraïne gewoon zijn gangetje. Maar ondertussen kan dit gebeuren. Want zij zaten niet per se in de frontlinie, om het zo te zeggen.
Nee, ze zaten wel in een stad die al in Oost-Oekraïne. Dus ze zaten wel. Dus ook wel
relatief dicht.
Ja, en een stad die ook al vaker is beschoten door Russen. Door de Russische artillerie. Dus dat was wel een risico wat ze namen. Maar ja, weet je, Lviv ligt in het westen. En als je daar bent, dan hoor je ook opeens dat er raketten zijn op afgeschoten. Dus waar ben je nou wel veilig in Oekraïne? Dat valt dus vies tegen.
Ook omdat ze inderdaad burgerdoelen gewoon aanvallen.
Ja.
Dus in de restaurant ben je leven ook niet zeker.
Volgens mij een pizzarestaurant niet echt een militair doelwit.
Nee, dat zou ik zeggen
nee.
Nog niet.
Nee.
Ja. Dat is, het is onwerkelijk, denk ik. Als je er niet bent, kan je dat niet voorstellen.
Nee,
dat je vanavond ergens gaat eten, met dat als risico.
Ja, ja, ja.
En ondertussen die oorlog, er wordt ook veel gesproken trouwens over Oekraïne dat weer aan een tegenoffensief zou, een offensief zou willen doen. Wat weten we daarvan? Of is dat gewoon heel lastig nog te zien?
Nou, officieel zeggen ze niks. Ze zeggen niet van, we gaan dit doen of we hebben dat gedaan. Nou ja, wel als een dorp hebben ingenomen, wordt natuurlijk gemeld. Wat me wel opvalt, is dat ik geloof dat ik dat las bij Politico, dat er, dat zijn dan anonieme Europese en Amerikaanse bronnen, dat er ook wel wat wordt geklaagd over de Oekraïners van, hebben jullie niet te lang gewacht? Want nou hebben die Russen zich kunnen ingraven. Waarom moesten jullie nou echt wachten totdat het... Totdat het mooi weer was. Hadden jullie nu niet een paar maanden geleden kunnen beginnen? Had je misschien iets meer risico genomen? Maar dan hadden de Russen zich gewoon niet zo ingegraven. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dat er kennelijk wat spanning is tussen Er zit dus ook wat licht tussen wat Biden en wat von der Leyen officieel zeggen. En wat kennelijk hun diplomaten bij een goed glas wijn vertellen. Bij een kopje koffie vertellen over, nou ja, we zijn toch niet helemaal tevreden zoals de Oekraïners het hebben gedaan. En dat ze niet alles wat ze geleerd hebben tijdens een opleiding in bijvoorbeeld Duitsland of Engeland ten uitvoer brengen. Nou, hoe je dat precies moet inschatten vind ik altijd heel erg lastig. Maar die geluiden zijn er dus ook. Dus voor Oekraïne is het van heel groot belang dat ze zo snel mogelijk op het slagveld succes hebben. Dan kun je laten zien aan de wapenleveranciers, wij dus, van wij hebben, jullie hebben ons niet voor niks gesteund. En we doen echt ons best. En dit is het resultaat. Sterker nog, nu het goed gaat, sturen ze ook nog even wat F-16's. Dus de Oekraïners hebben echt succes nodig. Ook om de steun in het Westen niet te verliezen. En als ik dan lees dat er wat wrijving is van ja, zie je wel, het loopt moeilijk. En waarom hebben ze het ook niet eerder, zijn het niet eerder begonnen? Ja, dat stemt mij niet helemaal gerust. Maar.
En ook het feit dat we dus nog niet hebben gehoord over enorme overwinningen die ze hebben geboekt.
Nee. Nou is daar wel.
Ik bedoel, als echt een grote stad terug.
Ja, bijvoorbeeld. Zoals afgelopen najaar was het, hè? Vlak voordat de winter inviel. Dat ze grote steden konden innemen. Dat je ook op de kaart kon zien. Kijk, ze hebben de Russen 50, 60 kilometer teruggedrongen.
Ja, nou ja, dat.
En nu zeggen we zijn al een paar weken bezig. En wat hebben ze gewonnen? Ja, 120 vierkante kilometer of zo. Dan denk ik, ja. Dat komt over als, nou, dat zit niet echt mee. Ondertussen, je weet ook nooit wat er overal speelt. Hè? Want militaire strategen zeggen ook van, ja, wacht even. Ze proberen ook gewoon iets uit en dan trekken ze weer terug. En dan kijken ze even hoe sterk zijn de Russen daar en trekken ze zich weer wat terug.
Maar ja, ze gaan ook niet hals over kop. Je moet ook niet dom aanvallen, om het zo te zeggen.
Nee. En het is een hele harde strijd. Ik zie, ik ben als iemand die wel eens filmpjes gaat zoeken van wat gebeurt er nou aan het front? En dan zie je filmpjes van in de loopgraven. Dus dan zie je Oekraïnse soldaten die lopen kennelijk met een camera op een helm of op een borst. En dan zie je dus gewoon wat er in die loopgraven gebeurt. Je bent er nou meer of meer live bij. Ja, dat is wel, dat schrik je wel van. Ik heb van de week nog even weer een boek erbij gepakt over de Eerste Wereldoorlog. En die foto's die je daar ziet van wat er in de loopgraven gebeurt, kun je één op één leggen op wat er nu in Oekraïne gebeurt. En van de Eerste Wereldoorlog hebben we allemaal gezegd, die loopgravenoorlog is het ergste wat er is. Dat moeten we nooit meer hebben. En we zijn ruim 100 jaar verder in Europa. En we doen precies hetzelfde. Overigens, het front in het Westfront in de Eerste Wereldoorlog was van België, van de Belgische kust tot aan Zwitserland. Die was 750 kilometer. Iedereen zegt, oh jongen, in die 750. Dat is ook niet te doen eigenlijk. Het huidige front in Oekraïne is 1000 kilometer. Nou, even over de. Dat zegt iets over de zwaarte en de ellende.
En jij zei eerder al. En dat spreekt dan in hier misschien ook uit. Het heeft toch te maken met hoe dichtbij het is, hoe erg je het maakt. We toen dachten we België, de hele grens van België en heel Nederland.
Ja.
Terwijl nu inderdaad die grens nog groter is.
Veel groter is. Ja, en Oekraïne ligt natuurlijk relatief dichtbij. Het is natuurlijk. Kijk, we hebben op dit moment ook overal de wereld hebben we oorlogen en strijd en zo. En we focussen ons toch op Oekraïne. En je kunt het erg vinden. Daar kun je van alles van zeggen. Maar het is wel zo. Nieuws is. Dichtbij ken ik mensen. Is het bijzonder? Nou, het hele rijtje wat nieuws maakt. En ja, dat gaat allemaal op voor Oekraïne. Daarom praten wij er nu ook over.
Ja, ik wou zeggen, misschien volgende week iets anders. Maar ik heb zo het vermoeden dat we volgende week er ook nog wel weer over praten.
Als er nou vrede is, komend weekend, mag je me volgende week weer vragen.
En anders niet?
Ja, ook wel. Maar laten we. We kunnen. Ja, we moeten. Het moet gewoon rustig worden. Vrede en gerechtigheid heb ik altijd geleerd. Niet alleen vrede.
Daar houden we ons aan vast.
Oké.
Dankjewel, Ruud, voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En als je een vraag hebt over de oorlog, laat het dan ook vooral eventjes weten. Vergeet niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.